Tot 8 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. In het Mahayana-boeddhisme wordt hij vaak de tweede Boeddha genoemd. De schrijver en filosoof Nagarjuna. Die leefde in de tweede eeuw van onze jaartelling. Hij is vooral bekend geworden door zijn concept van sunyata, dat meestal als leegte wordt vertaald. Erik Hoogkarspel maakte een Nederlandse vertaling uit het Sanskriet van Nagarjuna's belangrijkste werk, Grondregels van de filosofie van het midden. Hoogkarspel is filosoof. Hij studeerde verder Indologie en boeddhistische filosofie in Groningen. Na een docentschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen doseert hij nu filosofie en spirituele vorming in het middelbaar onderwijs. Jeanette Werkhoven vroeg hem om te beginnen wie Nagarjuna was.
We weten heel weinig concreets. Maar hij is geboren in het midden van de tweede eeuw in Zuid-India. En zijn ouders waren Brahmaans.
Hindoes dus.
Ja. Maar het verschil tussen boeddhisten en hindoes was in die tijd waarschijnlijk wat minder uitgesproken dan nu. In ieder geval, de meest waarschijnlijke legende, die kennen we van een vertaler in het Chinees. Die heeft dus veel Sanskriet tekst in het Chinees vertaald uit de 4e eeuw. En die zegt, Nagarjuna was heel slim, een goede student, kende heel veel hindoe teksten, was een Veda-kenner. En als jongen is hij met een paar vriendjes een harem binnengedrongen. En ze dachten dat ze dus beschermd waren omdat ze een toverspreuk kenden en een ritueel waardoor ze onzichtbaar zouden worden. Nou, dat lukte natuurlijk niet. En Nagarjuna is de enige die weet ontsnappen. Zijn drie vrienden die vinden de dood in het avontuur. En Nagarjuna krijgt een depressie, wordt heel serieus en bekeert zich tot het boeddhisme. En later, nadat hij daar wat meer is in ingewijd, raakt hij teleurgesteld of ontevreden over de manier waarop de boeddhistische monniken zich weren in discussies. En hij besluit om daar wat aan te doen. Dus dat is het meest concrete. Kijk, het is natuurlijk alleen maar een verhaal. Het is nog een ander verhaal. Dat komt uit de Tibetaanse traditie. Die zegt dat Nagarjuna dus een soort tovenaar was die 600 jaar oud is geworden. En die zijn wijsheid bij naga's vandaan heeft. En naga's zijn dan grote slangen die in de diepten van de oceaan wonen. Maar ik denk gezien de huidige stand van wetenschap dat wat minder historisch lijkt.
Ja, ja. En in wat voor soort omgeving leefde hij? Hij kwam uit Zuid-India, hè?
In Zuid-India, nou, steden, maar niet van die grootte zoals je het nu vindt in India. Dus veel platteland en een redelijk stabiele maatschappij met kasten, hè. En universiteiten, dus in ieder geval centra waar je dus kon studeren. En men was mobiel, monniken van verschillende groeperingen die trokken door het land. En je kunt ook zeggen dat er een discussiecultuur was. Al sinds de 8e eeuw voor het begin van onze jaartelling zijn de teksten vastgelegd. En daarin wordt gesproken van discussietoernooien. En degene die dus alle discussies won, kreeg prijzen vergelijkbaar met nu sportlieden. Dus er wordt gesproken van 10 koeien, zelfs 100 koeien, die je als slim filosoof kon verdienen als je een discussietoernooi won. En ten tijde van Nagarjuna was er een discussie binnen het boeddhisme aan de gang. Er was namelijk een traditie van toen, zeg 200 jaar oud, van het transcendente wijsheid, de prajna paramita. En dus de overstijgende wijsheid eigenlijk. Dat was een inzicht waardoor je dus heel snel het nirvana, de verlossing, kon bereiken. Die teksten die spreken over leegte. En wat was dat nou? Het is het besef dat eigenlijk leven een werkwoord is. Dat wil zeggen dat ons leven is afhankelijk van de wereld die, waarin we leven, en de wereld waarin we leven is afhankelijk van ons leven. Door onze emoties en onze begeerte vooral, laten we dingen om ons heen belangrijk zijn. Zelfs laten we dingen om ons heen echt zijn of niet echt zijn. En als je ontdekt dat de wereld niet voor jou een onontkoombaar iets is, een gegeven, dan ontstaat er een enorme vrede in je, waardoor problemen verdwijnen. Je zou het kunnen vergelijken met als je kinderen ziet spelen, kijk je naar uit op een voetbalveldje. En je ziet dat kinderen voetballen en soms heel erg bedroefd raken als ze verliezen, of ontzettend ruzie kunnen maken over de vraag of een bal al of niet uit was, of het wel of niet hands was. Nou, een normale leven is zoals een spel. Je hebt dus verlies, je hebt winst. Maar het moment dat je de overstijgende wijsheid krijgt, zie je in dat het allemaal maar een spel is. En dan word je niet meer geraakt door verlies. Je wordt ook niet meer zo verschrikkelijk blij en narcistisch als je gewonnen hebt. Maar je kijkt naar andere dingen. Er is meer rust. En dat is eigenlijk die overstijgende wijsheid.
Dat begrip leegte stond daar niet zo letterlijk nog in, dacht ik, in de Prajnaparamita.
Nee, die teksten trouwens, die Prajnaparamita teksten, is niet één tekst, het is een hele familie met teksten. De oudste is de Ashta Sharashika, dus die in 8000 regels. Maar daarna zijn er dus andere gemaakt, grotere, langere, kleinere, dus meer samenvattend. En het begrip leegte komt, voor zover ik me kan herinneren, niet in de oudste versie voor. Maar wel in de latere versies. En het komt ook in de tekst van de Gratina voor.
Ja, want hij wordt wel gezien als de grondlegger, of degene die dat begrip heeft geïntroduceerd.
Nou, hij heeft de filosofie van de leegte geïntroduceerd. En hij heeft het eigenlijk uitgelegd op een logische manier. Dus in het begin, in die Prajnaparamita-traditie, is het een vondst, een ontdekking ontstaan is door meditatie. Ja, een besef wat doordringt. En een vondst die het karakter van de beoefening van boeddhisme helemaal doet veranderen. Bij Nagarjuna is het een principe. Hij maakt het eigenlijk aan de ene kant concreet, zodat hij uitlegt wat het eigenlijk is. En uitlegt hoe het komt dat we in ons dagelijkse leven daar geen contact mee hebben.
Ja, in de vertaling die je hebt gemaakt van zijn boek, De Grondbeginselen van de Filosofie van het Midden, gaat het eigenlijk van begin tot eind over leegte, hè?
Ja, Nagarjuna is bezig dan met een discussie tegen de andere boeddhistische scholen, met name die van de Sarvastivadins. En de Sarvastivadins die had het idee van, nou, taal is eigenlijk een weerspiegeling van de werkelijkheid. Dus elk woord verwijst naar een bestaand iets. Dus als we praten, dan praten we over dingen die echt bestaan. En mocht het zo zijn dat we praten over dingen die niet echt bestaan, dan is dat een soort dichtelijk taalgebruik. En daar kunnen we ook nooit problemen van hebben. Als we nou alleen maar een verschil kunnen maken tussen de woorden die ook naar echte dingen verwijzen en die niet echte dingen verwijzen, dan hebben we eigenlijk geen problemen, tenminste geen filosofische problemen. En de traditie van die Sarvastivadins, die monniken die vonden dat elk woord naar een bestaand ding verwijst, elk zelfstandig naamwoord, die was dus in tegenspraak met die traditie van die transcendente wijsheid. En Nagarjuna neemt het eigenlijk voor die traditie van de transcendente wijsheid op en legt uit in die discussies waarom die Sarvastivadins het gewoon bij het verkeerde eind hebben. En dat doet u op zo'n slimme en scherpe manier, dat je in die discussie tegelijkertijd steeds meer gaat begrijpen van die leegte. En je begrijpt dan ook dat die Sarvastivadins eigenlijk een standpunt hebben die wij in ons dagelijks leven ook vaak innemen. En wij maken ons ook druk over dingen waar eigenlijk alleen maar een woord bestaat. En doordat dat woord er is, wordt dat waar het woord naar verwijst voor ons tot een werkelijk bestaand iets. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, nu heb ik mijn ochtendwandeling gemist. En wat is dan die ochtendwandeling? Dat is geen ding. Het verwijst alleen maar naar een gewoonte, verwachtingen, iets wat tussen de oren zit. Maar als we dat gemist hebben, dan kan dat een heel probleem veroorzaken. We kunnen daar enorm veel ruzie over maken.
Verder over leegte. Wat is dat nou precies, leegte? Is dat hetzelfde als niets of niet zijn?
Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat het een niet zijn is. Dus alles is niet. Wij zitten hier niet, die tafel is er niet. Er is geen zon, er is geen aarde. Balkenende is er ook niet. Er zijn heel veel dingen niet. Eigenlijk is er helemaal niks. Maar
ik ben er ook niet dan.
Nee, dit interview is er ook niet. En er zijn geen luisteraars, er is geen radio. Ja, als ik dat dan zo zeg, dan klinkt dat vrij absurd. Want hoe kan het zijn dat iemand die niet bestaat, zegt dat er niets bestaat? En daarom in het 24e hoofdstuk, is een prachtig hoofdstuk, want daarin krijgt eerst de tegenstander het woord en die maakt Nagarjuna voor alles nog wat uit, voor een suffert en voor een ketter, en helemaal niet goed. Maar dan na 7 versen neemt Nagarjuna zelf het woord en dan draait hij de argumenten om. En wat hij begint met te zeggen is van ja, als je niet snapt dat er 2 waarheidsniveaus zijn, dan snap je er helemaal niks van.
Welke waarheidsniveaus zijn dat?
Het absolute waarheidsniveau, dus van het standpunt van het absolute waarheidsniveau is er dus helemaal niets. En het relatieve waarheidsniveau, en dat woord daarvoor is bij wijze van spreken. En het lastige nou van die leegte is dat het die spanning is, zou ik bijna willen zeggen, tussen die 2 waarheidsniveaus. Kijk, als er alleen maar het absolute waarheidsniveau zou zijn, dan zou je niks leeg kunnen noemen. En in feite kan je zeggen, ja, in je diepste meditaties heb je wel het gevoel van ja, er is alleen maar openheid. En het is zelfs zover dat die openheid, daarvan heb je het idee dat het voorbij geboorte en dood gaat. Voorbij je persoon. Dat is ook de reden dat Nagarjuna zichzelf als een soort tweede Boeddha beschouwde. Hij deze reden, iets laat iets los in die verse. Zo van ergens van, nou, ik ben eigenlijk een Boeddha zonder volgelingen. Een Boeddha voor zichzelf, een Pratieka Boeddha.
Dus dat vond hij zelf al?
Ja. Het begrip was er toen al. Waarschijnlijk is op een gegeven moment gezegd, ja, maar wacht eens even. Je zegt nou wel dat jij Boeddha bent, maar er zijn nog andere mensen die ook misschien heel erg dicht bij de verlossing zijn. Bijvoorbeeld meesters uit andere tradities, hindoes of wie dan ook. En daardoor is het begrip Pratieka Boeddha ontstaan. Dus iemand die wel dicht bij dat niveau is, misschien een niveau heeft, maar die geen onderricht geeft en geen gemeenschap om zich heen verzamelt. En Nagarjuna heeft waarschijnlijk zichzelf ook beschouwd als zo iemand. Mm-hmm. Dan moet je ook zeggen dat in die tijd het niet zo grote sprong in niveau was tussen de gewone mensen en het niveau van de Boeddha en de Arhat. In die oude teksten konden mensen al na 1 onderricht srotapanna worden, dus stroomintreders. En er waren toen arhats. En als je kijkt in het boeddhisme van tegenwoordig, dan is er bijna niemand die zich arhat durft noemen. En zeker niet Pratieka Boeddha of zo. Dus
een verlichte in ieder geval.
Een verlichte. Het schijnt allemaal veel verder weg gegroeid te zijn.
Moeten we meer voor doen tegenwoordig? Misschien.
Ja, nou, ik denk ook dat de normen veranderd zijn. In elk geval had Nagarjuna had het gevoel dat hij datzelfde had bereikt, of iets vergelijks bereikt als de Boeddha. Die ervaring van een leegte die voorbij gaat aan geboorte en dood. En dat doet inderdaad denken aan uitspraken die de Boeddha zelf ook heeft gedaan.
Even wat verder dat begrip leegte uitdiepen, want relatief en absoluut niveau, daar kunnen we in de praktijk toch ook nog heel weinig mee. Als mens bestaan we dus eigenlijk ook niet, hè, in essentie. Is er niet zoiets als een zelf, een brahman of parabrahman, zoals het in de hindoe-traditie bestaat, of in het boeddhisme wat de boeddha-natuur genoemd wordt, hè, dat wezenlijke?
Volgens Nagarjuna dus niet. Er is geen essentie, er zijn geen laatste werkelijkheden. Alles bestaat ten opzichte van iets anders. Alles is relatief. Alles bestaat voor ons, dus alleen maar in ons eigen perspectief. En dat moet je niet altijd individualistisch zien, want wij als individu kunnen alleen maar bestaan door onze omgeving, andere mensen, ons land, cultuur, waar we toe behoren. Maar dat zijn allemaal vooronderstellingen. En allemaal ideeën waarvan we aannemen dat ze bestaan en dan kunnen wij in deze wereld leven. Kijk maar naar belangrijke dingen zoals verkeersregels, belasting, salaris, geld. Geld bestaat in feite helemaal niet. Het is alleen maar een idee wat mensen hebben. En ze maken met dat idee geld, naar aanleiding daarvan maken ze briefjes en muntjes en die wisselen ze uit. Maar het zijn allemaal afspraken. En zelfs de natuur en ons eigen lichaam bestaan alleen maar ten opzichte van ons. Je kunt misschien wel begrijpen als je even nadenkt dat je eigen persoon, je karakter, je eigenschappen, dat die alleen maar bestaan als er mensen zijn die die eigenschappen kennen en daar iets van denken. Bijvoorbeeld wat mensen over mij denken. Ja, dat is eigenlijk iets heel ongrijpbaars. Als ik dus spijt heb van iets, dan denk ik over wat ik denk dat mensen over mij denken. En wat mensen over mij denken is iets wat heel erg vluchtig is. Dat kan veranderen. En ik weet niet of het bij ieder mens hetzelfde is. Dus als je daar wat meer over gaat nadenken, dan merk je dat heel veel dingen in het leven alleen bestaan vanuit het perspectief en vanuit eigen vooroordelen. En dat is op het moment dat je even die vooroordelen, dat je daar niet aan meedoet, dat je die even vergeet of uit je gedachten laat, dan merk je dat inderdaad datgene waar je voorheen zo druk over maakte, dat alleen maar een fictie is.
En als je je bewust bent van die leegte, misschien moet je nog verder gaan en zeggen, als je je die werkelijk realiseert, kun je dan tegelijkertijd met beide benen in beide werkelijkheden staan? Of verdwijnt die een dan gewoon?
Nee, dat is natuurlijk niet zo. Je hebt verschillende ervaringen over dat niet zijn van dingen en van de wereld en de enorme onbezorgdheid, de vrede die dat met zich meebrengt. Maar dat is natuurlijk altijd tijdelijk. Dus dat is slechts een ervaring, maar dat is geen inzicht. En waar het eigenlijk om gaat, is een verandering van levenshouding. En dat komt doordat je gewoon iets gaat begrijpen. En dat is heel individueel, dan moet je gewoon zelf mee aan de gang. Je moet natuurlijk op weg worden geholpen door dat je over dingen nadenkt, dat je dingen leest, dat je dingen hoort, onderricht krijgt enzovoort. Dat is heel erg belangrijk. Maar eigenlijk dat definitieve stuk, het eigen maken, dat kun je alleen maar zelf doen. En dan is er dus geen absoluut verschil. Want wat je ook bent, je leeft vanuit dat inzicht. Natuurlijk, aan de ene kant verandert er niet zoveel. Water blijft nat en je blijft honger en dorst en zo ervaren. Maar aan de andere kant leef je toch vanuit, denk ik, want ik moet nou niet al te veel zelf de verlichte meester gaan uithangen, vanuit een gevoel dat al die problemen van de gewone wereld op zekere wijze transparant zijn.
Ja, ik dacht ook aan een vergelijking misschien met film. Film heeft ook een hele grote realiteitswaarde als we er middenin zitten, als we er naar kijken. Maar het is niks natuurlijk, het zijn maar beelden.
Ja, precies. Dat is ook zo. En je kunt naar een film kijken vanuit het idee dat het een film is. En dat vind je later in de Yogacara verder uitgewerkt. Daar hebben ze dus drie stadia, drie swabhavas. En daarvan is de ene dus de illusie van de film zelf. De tweede is het idee dat het een film is en dat je kijkt naar het camerastandpunt en ziet hoe knap het allemaal gemaakt is. En de derde is dat je realiseert dat een film niets anders is dan licht en dat je je bewust wordt van het ervaren van het licht. En dat zou dan het laatste stadium zijn. Ja. Maar je hebt in de boeddhistische traditie dus verschillende stromingen. En de stroming van Nagarjuna, die heette dus de Majjhimikas. Die hebben vastgehouden aan het idee van de twee waarheden en proberen alles in die begrippen uit te leggen. En de Yogacara's hebben dus een eigen traditie en die hebben dus gebruiken een andere soort uitleg. En dat is een uitleg die ook dichter staat bij de Advaita. Dus er is een hele discussie geweest tussen boeddhisten en hindoes. En dat had ook te maken met het verlangen om echt een duidelijk eigen herkenbare opvatting te hebben. Een duidelijk herkenbare filosofie. En daarin werd gezegd van nou, boeddhisten zijn in wezen dus, vooral de Madhyamika's zijn er, wij zijn advaya's. Wij zijn non-duaal, geen dualiteit. En de Advaita, dus de hindoestromingen, dat zijn eigenlijk monisten. Dus dat zijn wel zeggen, dus de werkelijkheid is één, namelijk het Brahman. Maar daartegenover zouden Madhyamaka zeggen, ja, wie heeft het nou over Brahman? Wat is werkelijkheid? Er is helemaal geen werkelijkheid. En zodra je een woord ervoor maakt, dan maak je er weer een ding van. En dan zit je weer in die illusie. En het onderscheid tussen werkelijk en niet werkelijk is weer zo'n eerste stap naar het creëren van een wereld van dingen en begrippen.
Ja, dat is ook nog een punt wat bij Nagarjuna uit voer aan bod komt. Hè? De oorzaak van dingen, de oorzakelijkheid.
Als je zegt dat alles illusie is, dan is de enige schepper van je eigen wereld, dat zijn je eigen emoties, je begeertes. Een van de sleutels tot het begrip leegte is het wederzijds afhankelijk ontstaan. Praticca Samuppada. En dat betekent eigenlijk dat dingen alleen maar ontstaan omdat ze elkaar impliceren. Dus waarom is er een wereld? Omdat er iemand is die naar die wereld verlangt. Waarom is een dag? Nou, we hebben zodra we dus over, omdat er ook een nacht is. Als er een nacht is, is er ook geen dag. Waarom is iets warm? Omdat ook iets koud is. Zodra we ophouden met het verschil maken tussen warm en koud, zijn beide er niet. Dus het ene roept het andere in het bestaan en het andere roept het ene in het bestaan. Ze impliceren elkaar. En het lastige is natuurlijk dat bij die oorzakelijkheidsrelatie denken we al aan een wereld op zich, want de oorzaak moet eerst zijn voordat het gevolgen kan zijn. Maar bij die wederzijdse implicatie is het een geestelijk proces. Door een begrip in mijn gedachten op te nemen en serieus te nemen, laat ik datgene waar het begrip naar verwijst ook er zijn voor mij. Op het moment dat ik dat begrip weghaal, of vergeet, dan is het er ook niet meer. Het is net zo goed als je zegt van, nou, het is maar een spelletje. Ja, op het moment dat het maar een spelletje is, is het doel van het spel ineens veel minder echt. En dat is geen oorzakelijk gebeuren, maar dat is iets wat ontstaat door verandering van inzicht, verandering van implicatie. De Boeddha heeft dus gezegd, er is leed, ons leven is nooit bevredigend genoeg. En hoe komt dat? Omdat we afhankelijk zijn van het verkrijgen of van de dingen om ons heen. Zouden we dus die begeerte, die afhankelijkheid van de jongens heen, zou die kunnen opheffen, dan zouden we vrij zijn. Dus het feit dat dingen veranderen van ons en dat dingen van ons zijn, hangt af van die begeerte. En dat is juist wat volgens Nagarjuna kan verdwijnen door het inzicht dat alles maar een spelletje is.
Tot slot de titel van het boek, de filosofie van het midden. Wat houdt dat dan precies in, dat midden?
Ja, het eerste onderricht van de Boeddha, daarin zegt hij van dat hij het midden gevonden heeft. Het verhaal gaat dat de methode die hij gebruikte met zijn metgezellen was die van de ascese. Dus zo weinig mogelijk eten, zo weinig mogelijk drinken. En 's winters in de koude rivier gaan zwemmen en 's zomers tussen de vuren gaan zitten. Dus jezelf zo veel mogelijk pesten. En dat een van, dat zijn verlichtingservaring, of zijn ervaring van nirvana, werd ingeluid doordat hij die strenge ascese losliet. Er was naar het verhaal zegt, een boerenmeisje, Sujata, die hem een kom rijstepap aanbood. En de boerder accepteerde dat en gesterkt door zijn maal ging hij zitten en besloot om deze keer dan eindelijk de weg naar het nirwana te vinden. En wat hij dan zegt is, kijk, die ascese is eigenlijk niks. Dat leidt nergens toe. Heel veel eten en drinken, een luxe leven, leidt ook nergens toe. Het gaat erom, om juist beide achter je te laten. Nou, er zijn er een aantal vertalers geweest die hebben gezegd, oh kijk, de boeddhisme is de filosofie van het midden. Dus iedereen die matig leeft, die is een heel eind op weg. Nou, zo makkelijk is het niet. Ik denk dat het gaat over het overstijgen van het hele probleemgebied. Dus het inzicht dat veel eten of weinig eten, ascese of geen ascese, dat het irrelevant is. Want dat het alle twee een geobsedeerd zijn is door het lichaam. En het vergeten van het feit dat je iets moet begrijpen. Dat je een inzicht moet krijgen.
Erik Hoogkarspel over zijn vertaling van Nagarjuna, die onlangs bij uitgeverij Olive Press verscheen. Meer gegevens vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistische.com.